Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig ligt. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen op Psalm 1, de bij de eerste versen, welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog neder zit daar zulken samenrotten. Psalm 1, de versen 1 en 2. In zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 119, vers 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 50, vers 18 tot 26. We luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 36, en we lezen Genesis 50 vanaf vers 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen verzoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat en goede gedacht, opdat hij deed gelijk het deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijn vaders. En Jozef leefde 110 jaren. En Jozef, dat van Ephraim, kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozef knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land. In het land, zoals hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde. En zij balkenden hem. En men legde hem in een kist in Egypte.
Ook op deze laatste zondag van het jaar, gemeente, willen we samen luisteren naar de stervende vader Jacob die zijn zonen zegent. En beide collega's hebben een prediking in het licht van het kerstfeest dat we zojuist gevierd hebben. En ook daardoor werd dat mogelijk. Genesis 49. En daarvan vragen we nu de versen 22 tot 26 onze aandacht. De zegen van Jozef, die een bijzondere boodschap bevat, juist op zo'n laatste zondag van het jaar. Genesis 49, vers 22 tot 26. Daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen al dus. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacob. Daarvan is hij een herder, een steen Israël. Van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven. Met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het AMC in Amsterdam is dat nog steeds onze broeder J. van Sloten van de Schelpenhoek 38, met wie het goed mag gaan. In het ziekenhuis in Emmeloord, zuster K. Kramer, kaptein van de Kleine Gok 55, en zuster Hakvoort, kapitein van wijk 535, terwijl we samen mogen danken voor het feit dat broeder en zuster Post Burger van wijk 626 in de afgelopen week 40 jaar getrouwd mochten zijn. We willen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Bij alles wat er verandert en wisselt in het leven, Heere, bij alles ook wat veranderd is in het afgelopen jaar, is één ding gelijk gebleven, dat u op elke eerste dag van de week, en zo ook op deze laatste zondag van 1984, de kerkklokken deed luiden en ons nodigde om voor uw aangezicht te verschijnen, daar uw stem te horen, onze gebeden tot u op te zenden, uw lof te zingen en onze gaven te brengen, opdat we zo met uw woord toegerust en biddend om de leiding van de Heilige Geest die vanuit het woord de sporen wil trekken door het leven heen, de werkweek in te gaan. Elke week was u er, Heer. Of wij er elke keer waren, dat is misschien nog wel een tweede. U was aan het begin van elke week als de getrouwde, als de langmoedige, als de geduldige, als de herder Israël, die de schapen vergadert, voet en weg. Wat een wonder is dat, Heer. Wij vinden het zo gewoon, en als we om ons heen kijken in deze wereld, dan is het toch zo buitengewoon. Wij vinden het zo vanzelfsprekend, zo automatisch. En als we om ons heen kijken in ons land, en we zien hoe vaak de zondag wordt doorgebracht, we merken waar anderen het soms mee moeten doen, dan zeggen we, Heere, wat een zorg besteedt u aan ons. Indrukwekkend, ongedacht, omdat uw naam is wonderlijk. Doe ons daar zo diep van onder de indruk zijn vanmorgen, Heere, dat we juist tegenover uw trouw onze ontrouw mogen zien. En in het licht van uw trouw ons van onze ontrouw beschuldigen. En dat wij het moeten beleiden, Heere, als u zou handelen met ons nadat wij verdiend hadden. Als u zou doen zoals wij, die zo vaak op het appel ontbreken wanneer u ons roept. Die zo vaak niet thuis geven wanneer u aanklopt, dan zouden wij voor u niet kunnen bestaan. Het is alleen maar vanwege uw eenzijdige zorg en uw eenzijdige welbehagen dat gij hebt geopenbaard in het zenden van uw eeuwig geliefde zoon, dat het mogelijk is om ook vanmorgen u te ontmoeten. Zie ons dan aan in hem en wil ons zijn en wil ons alles schenken wat we nodig hebben, naar ziel en lichaam. Sterk ons om te luisteren naar het evangelie. Leid ons door uw heilige geest. En laat zo uw woord aan het eind van dit jaar, als het ons gelegenheid geeft om in het licht van die tekst om te kijken, een helder licht doen vallen over ons leven. Opdat we daar onze zonde zien, onze schuld, ons tekort en onze nalatigheid, en die mogen beleiden. Maar opdat we daar, kon het zijn, ook uit genade uw werk mogen zien. Uw werk, dat toch staat onder de garantie dat u het in het leven behoudt in het midden der jaren. Laat vanmorgen uw werk mogen blijken, Heer. Mogen blijken in de bekering van zondaren, in de bekering van jongeren en van ouderen. Maar laat het mogen blijken ook in het voortgaande werk van uw geest, die vrucht doet dragen voor u. Schenk uw zegen daartoe aan uw dienstknecht, opdat hij een stem ontvangt om te spreken en geleid door uw heilige geest de woorden Gods mag spreken. Opdat die woorden dat gezag van u mogen krijgen, dat tot ons komt met het zo zegt de Heere, Heere. Neem onze dank aan, Heere, voor het feit dat uw dienstknecht duidelijk maakte wat hij moest doen ten aanzien van het beroep dat op hem was uitgebracht. En voor het feit dat we aan elkaar nog verbonden mogen blijven. Ook voor het goede dat u daarin geeft. De zegen die we daarin mogen ontvangen, dat u na een heel aantal jaren er toch nog vreugde in doet vinden, om aan elkaar verbonden te mogen blijven. En we vragen van u, Heere, laat het merkbaar worden in het midden van de gemeente, dat dat niet voor niets is. Dat u hier nog een taak hebt voor uw knecht. Dat u nog wat aan dit deel van uw wijngaard hebt te doen, dat u door deze knecht wilt laten verrichten. Samen met dominee Brom. En we vragen van u, Heere, laat dat werk door uw geest vrucht mogen dragen. En niet eenmaal tegen ons getuigen. Gebied er uw zegen over. Tot verheerlijking van uw naam en tot opbouw van de gemeente en tot zaliging van zondagen. En gedenk ook de kerk van Bunschoten die teleurgesteld werd. Bedenk, die naar des woord die daar staat met nog zijn korte ambtelijke ervaring. En geef hem bijzondere kracht en wijsheid, lust en moed. Om te doen wat u van hem vraagt en wil zelf de lege plaats spoedig vervullen. Laat uw geest mogen werken, Heer. Ging en hier. Wilt u gedenken aan allen die dat bijzonder nodig hebben? We denken aan de rouwdragenden in ons midden. Het zijn er zoveel aan het einde van dit jaar. In wier leven oude wonden weer schrijnen of nieuwe wonden geslagen zijn. Heere Jezus, grootster aller smarten, Zoon des Vaders, schijn in al die harten. Wij dragen aan u op de eenzamen die dat juist in deze tijd van het jaar zo sterk voelen. En we vragen u, zeg tot hun ziel, ik vergeet u niet. We dragen aan u op de zieken, de aan huis gebonden en u kent. Die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de bandrecord. Denk aan hen die in inrichtingen worden verpleegd, die in ziekenhuizen liggen, ook in deze dagen. Zegen onze broeder van Sloten, neem onze dank aan, Heere, voor zoveel gebedsverhoring, dat het goed met onze broeder mag gaan. Kon het zijn wil hem ook verder genadig weer oprichten, opdat hij verder mag in het midden van zijn nog jonge gezin. Verder mag in ons midden als een beweldadigste, die uw gunst bewijzen, die zonder heeft ontvangen. En laat er rust mogen zijn in u ook vandaag, bij hem en bij de zijn. We bidden u voor zuster Kramer en we vragen van u, Heere, maak er op uw tijd alles goed met haar. En het kindje dat ze verwacht, laat er een pleiten mogen zijn op de trouw van uw verbond daarin. Zegen zuster Hakvoort. Opdat de rust van u mag ontvangen om te liggen en te wachten op genezing. Laat er ook verwachting van u mogen zijn in haar hart. Neem onze dank aan voor broeder en zuster Post die 40 jaar getrouwd mochten zijn. Die in een week waarin zo vaak de doodsklokken luiden. En na een periode waarin er in beider leven ziekenhuisopname was. Spanning en zorg. Deze dag mochten beleven. En terugziende. Mochten gedenken de weg, waarlangs u hen die 40 jaren geleid hebt. En laat het zo mogen zijn in hun hart, Heere, zoals bij Israël in de woestijn, dat ze aan het eind van die 40-jarige periode mogen zeggen, de Heere was het, hij zorgt, hij zegt. Bedenk zo de hele gemeente, ook daar waar bijzondere zorgen en bijzondere noden zijn, u weet daar alles van. Ook daar waar de spanning is van komende ziekenhuisopname of de vraag wat zal een behandeling verder uitwerken. We leggen alles aan u voor. Zegen heel uw kerk op aarde. Ga door met uw werk en met uw woord en laat het koninkrijk van de Heere Jezus Christus komen. Doe ons de wisseling van de tijden staan als een verwachtend God. Dat uitziet naar uw toekomst. Dat in midden van alle gebrokenheid zegt, Heere Jezus. Wacht niet te lang mee, maar kom spoedig, opdat uw volk ten volle vrucht mag dragen voor u. Uit genade, om Jezus. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan Psalm 105, de versen 10, 11 en 12, 105. 10, 11 en 12. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 149, vers 5. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Psalm 149, het laatste vers. Gemeente des Heren, ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar we zitten nog steeds ergens op te wachten, al luisterend naar de zegening van Jacob's zoon. Wij zitten nog steeds te wachten op het moment dat Jacob de eerstgeboorte zegen, die in zijn eigen leven zo'n grote rol heeft gespeeld, zal gaan uitdelen. Want u weet wel, Ruben was de eerstgeborene, maar heeft het recht van de eerstgeborene verspeeld door zijn handelen in het leven van Jacob. En nu zijn er intussen al 9 van de 12 zonen van Jacob de revue gepasseerd, maar de uitverkorene te midden van zijn broeders hebben we nog niet gezien. En er zijn er nog maar 3 overgebleven. Naphtali hebben we nog niet gezien, Jozef en Benjamin. O, zegt u maar, daar dacht ik eigenlijk helemaal niet meer aan. Die eerstgeboortezegen, die was toch voor Juda. We horen het Jacob nog zeggen vorige week zondag in de laatste adventspreek. Juda, gij zijt. Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen, zegt iemand. En daar ben ik van uitgegaan. Juda krijgt het eerstgeboorterecht. En toch is dat niet juist, gemeente. Juda krijgt de belofte van de Messiaanse zegen. En daarom was het goed om over Juda na te denken in die laatste adventsdienst. Juda mag leiding geven aan het volk van God. Regeren over dat volk van God. Uit hem zal de Messias geboren worden. Maar het eerstgeboorterecht is niet voor hem. De dubbele zegen die voor de oudste is weggelegd. Het mogen staan in de lijn van zijn vader is niet voor Juda. Dat is voor Jozef. Zo lezen we het met zoveel woorden in 1 Kronieken 5. Daar staat wel was Juda de sterkste onder de broeders en één uit hen werd tot vorst. Maar het eerstgeboorterecht viel ten deel aan Jozef. Jozef krijgt een dubbel erfdeel te midden van zijn broeders. In Jozef vooral en in de eerste plaats wordt de lijn voortgezet van Abraham, Isaac en Jacob. Op die eerste 3, Abraham, Isaac en Jacob, zal in het vervolg volgen Jozef. Kijk maar naar Hebreeën 11. Dan lees je zo maar rijtje, door het geloof Abraham, door het geloof Isaac, door het geloof Jacob, door het geloof Jozef. Niet Ruben, niet Juda, maar Jozef, de op één na jongste. Jozef wordt door de Heere uitverkoren om de drager te zijn van het eerstgeboorterecht onder Israël, Jozef. Het zoveelste teken van Gods verkiezend welbehagen, dat niet afgaat op wat voor ogen is, maar dat het klein, de minste, de verachte uitkiest, dat wat niets is, opdat hij het geen iets is zou beschamen, en tot in alle eeuwigheid geen vlees zou roemen voor God. Jo. In hem vooral openbaart zich de gestalte van het volk van God, het ware Israël. Maar Jozef zal alleen die gestalte van dat volk van God kunnen vertonen, als hij buigt onder de koning uit de stam van Juda. Uit Juda komt de verlosser, zagen we de vorige week. In Jozef zien we de gestalte van de verloste, die in die verlosser uit Juda een schat van zegeningen ontvangt. We gaan op deze laatste zondag van 1984 samen nadenken over Jozef, de drager van het eerstgeboorterecht. En we letten op zijn levenstypering, zijn levenstype. Loutering zijn levensverwachting. Jozef, de drager van het eerstgeboorterecht. Zijn levenstypering, zijn levenslautering, zijn levensverwachting. Dat Jozef een bijzondere positie inneemt in het midden van zijn broersgemeente, dat is vanaf het begin volkomen duidelijk. Dat weten zelfs de kinderen in de kerk al wel. Het grootste deel van die zonen van Jacob is voor onze jongens en meisjes toch eigenlijk van het soort dat ons wat onbekend is. Vreemden zijn het voor ons. En die Issachar en die Gad en die Naphtali en noem ze maar op. Als ik aan de kinderen in de kerk vraag, vertel er eens wat over, dan halen ze de schouders op. En dan zeggen ze, nou ja, we weten wie het zijn, nou inmiddels maar verder. Maar als ik het over Jozef heb, Jozef is bekend, wat luisteren we graag naar zijn geschiedenis. Wat zit er een spanning en een afwisseling in. Ieder onderdeel van het leven van Jozef is goed als titel voor een boek. Jozef. Terwijl we van verschillende van zijn broers amper aan iets weten, wordt de hele levensgang van Jozef van het begin tot het eind ons in de schriften getekend. De geschiedenis van Jacobs geslacht, zoals we die vinden in het tweede, in het laatste deel van Genesis, wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen door de geschiedenis van Jozef. Hij is een bijzondere figuur. Hij is de eerste zoon van Rachel, Jacobs lievelingsvrouw. Hij is de lievelingszoon van Jacob, een zoon van zijn ouderdom. Hij staat te midden van zijn broers en is een van de hunnen. Maar tegelijkertijd is hij onderkoning van Egypte, het machtigste rijk van zijn tijd. En aan hem wordt de langste zegenspreuk gewijd die Jacob heeft uitgesproken op zijn sterfbed. Jacob heeft voor dit bijzondere kind van hem meer woorden nodig dan voor één van de anderen. Het is alsof de stervende aartsvader nog een ogenblik opveert als hij Jozef ziet. Alsof zijn hart nog een ogenblik vol wordt en zijn mond overloopt van een rijke stroom van gedachten waarmee de Heilige Geest hem vervult. En dat is geen wonder, gemeente, want Jozefs leven is een rijk leven. Een leven vol van betekenis voor anderen. Een leven vol van de leiding van de Heere op. Hoe zal Jacob deze zoon typeren? Hoor, Jozef, zegt Jacob, is een vruchtbare dag. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk van zijn takken loopt over de muur. Opnieuw gebruikt de oude vader dus een beeld om een van zijn zonen te typeren. Maar het is dit keer niet een beeld uit de dierenwereld. Zoals bij Juda de leeuw, Dan de slang, Issachar de ezel, Naphtali de hinde en Benjamin de wolf. Hij gebruikt nu een beeld uit de plantenwereld. En dat beeld dat is volkomen duidelijk. Jacob ziet voor zich een jonge vruchtboom die geplant is in een boomgaard. Er staat een muur omheen zoals dat in Israël in die tijd gebruikelijk was. Om beschadiging van de boom door dieren te voorkomen. En het stelen van de vruchten door mensen tegen te gaan. En deze boom die geplant is bij een bron, dus op een hele beste plek, die doet het goed. Hij geeft vrucht en hij groeit zo geweldig dat in een vrij korte tijd de takken tot over de muur reiken, waar de voorbijgangers mogen plukken van de vruchten die immers langs de openbare weg groeien en waar mensen buiten de wijngaard toch kunnen rusten in de schaduw van deze boom tegen de hitte van de dag. Het is echt een boom die beantwoordt aan het doel waartoe de eigenaar hem geplant heeft. Jozef is een vruchtbare tak. Nou is dat een heel bekend beeld in de Heilige Schrift, gemeente. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt het volk van God nogal eens een keer vergeleken met een vruchtboom. De ene keer met een wijnstok, de andere keer met een vijgenboom of met een olijvenboom. Ik denk om wat te noemen aan Psalm 1, waarmee we zojuist gezongen hebben van Gods rechtvaardige volk, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. We kunnen denken aan Psalm 80, waarin u gezongen hebt van de Heere die Israël als een vruchtbare wijnstok heeft meegenomen uit Egypte om hem te planten in de vruchtbare bodem van het beloofde land. We kunnen denken aan het lied van de wijngaard in Jesaja 5, waar de teleurstelling wordt uitgesproken, omdat die wijngaard niet beantwoordt aan het doel waartoe de eigenaar hem heeft aangelegd. Hij verwachtte goede vruchten, maar hij ontvangt stinkende, boze vruchten. En waar de klacht van de Heere klinkt, een klacht die juist tegen al die jaar nog al eens een keer herhaald wordt. En morgen komt hij zo, de Heere wil nog wel weer een keer terug. Wat is er nog meer aan mijn wijngaard te doen, dat ik niet gedaan heb, zegt de Heere. We kunnen denken aan de bergreden, waar de Heere Jezus zegt dat aan de vruchten de boom wordt gekend. Aan Johannes 15, waar de discipelen worden genoemd ranken aan de wijnstok, die vrucht dragen als ze in Christus blijven. We kunnen in het bijzonder ook denken aan die dreigende woorden uit de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom, waar de hemelse landman komt en zegt, zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze boom en ik vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En er zal vanuit de schrift wel veel meer te noemen zijn, gemeente, maar dit is denk ik wel genoeg. Genoeg om aan te tonen en te verstaan, een boom die vruchten draagt, dat is het wat de Heere voor ogen staat, wanneer hij in deze wereld een volk uit de duisternis roept en dat zich tot een volk formeert. Als de Heere in het leven van een zondaar begint, als de Heere zijn verbond met ons opricht, jonge mens, als de Heere ons plant in de vette bodem van zijn verbond en woorden, dan gaat het de Heere erom dat die arbeid die hij aan ons ten koste legt, vruchten zal gaan afwerpen. Vruchten van geloof en van bekering. Vruchten van de Heilige Geest. Het is God de Heere te doen om de vrucht. Ja, het is zelfs zo sterk, gemeente, dat je kunt zeggen dat het vruchtdragen beslissend is voor de eeuwigheid. Want elke rank die geen vrucht draagt, die wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. De Heere ziet niet naar een mooie rechte stam. De Heere kijkt niet of die boom wel pronkt met sierlijke bladeren. De Heere vraagt naar vrucht. Kijk, en als we dat al gezien hebben vanuit het geheel van de schriften, gemeente, dan gaan we de boodschap van onze tekst langzamerhand steeds duidelijker verstaan. Want wat de Heere nu zoekt in ons leven, dat vindt de Heere bij Jozef. Jozef is zo'n vruchtbare boom van Psalm 1. Jozef is zo'n levende rank aan de wijnstok van Johannes 15. In Jozefs leven vindt de hemelse landman vrucht. Ja, hij is zelfs een bijzonder vruchtbare boom. En ook u kent de geschiedenis van Jozef wel, gemeente. In Jozefs leven groeien de blijvende geestesvruchten van geloof, hoop en liefde op een rijke manier. Dat leven van Jozef dat verspreidt licht. Dat leven van Jozef dat betekent wat voor een ander. Het is ten zegen in het huis van Potifar, als hij daar als slaaf de leiding krijgt over het huishoudelijke leven. Voor de schenker, als hij zit in de gevangenis. Voor Egypte, als hij het van brood mag voorzien. Voor het nageslacht van Jacob, het volk van Gods verbond. Als hij dat in leven mag behouden. Binnen en buiten de wijngaard des Heren
En u ziet dat beeld wel van die boom in de wijngaard met zijn takken over de muur. Binnen en buiten die wijngaard is het leven van Jozef vruchtbaar. En de mensen, ze genieten ervan. Ze plukken ervan. Ze leven erdoor. En als u nou vraagt hoe dat mogelijk is dat het leven van Jozef nuttig is voor God en aangenaam is voor de mens. Voor vriend en vijand in voor- en in tegenspoed. Dan zegt onze tekst dat komt nou omdat deze vruchtboom vlakbij een bron staat. Jozef kan zo bijzonder vruchtbaar leven en werken. Omdat hij zo innig verbonden is met God, de bron van het leven. Het is de vrucht van Gods werk die in hem groeit. De vrucht der genade. Want terwijl zijn andere broers een stelletje rabouwen zijn. En een ander woord kan ik er niet voor bedenken wanneer ik Genesis lees, gemeente. Een stelletje rabouwen dat het niet zo erg precies neemt met goed en met kwaad. Met mijn en met dein. Met gerechtigheid en ongerechtigheid. Kom je Jozef vanaf het allereerste begin in de schriften tegen als een jongen die de Heere vreest. En misschien is dat wel het meest bijzondere dat er van Jozef te vertellen valt, gemeente. Als hij als jongen van 17 jaar de deur uitgaat, horen jullie het, jonge mensen? 17 jaar! Als hij de deur uitgaat als slaaf, dan is in het leven van Jozef de beslissende keuze al gevallen. Die onderdeel mensen, 17 jaar, als hij de deur uitgaat als slaaf, dan is in het leven van Jozef de beslissende keuze al gevallen. Die onberouwelijke keuze, die is er al gedaan. Dan heeft Jozef de Heere reeds hartelijk lief. En dan kan hij de Heere niet meer missen. Dan heeft Jozef op een dergelijke manier leren drinken uit de fonteinen van het heil. Dat in zijn leven openbaar komt dat wie ooit geproefd heeft van het water uit de heilsfontein. Die komt daar niet meer van los. Die moet elke keer weer uit die bronpen. Uit die fonteinen van het heil dat er is in God drinkt. Omdat hij zegt die God. Dat is mijn leven en het leven met die God. Dat is pas leven. Nou, dat is Jozef, gemeente, een vruchtbare tak aan een bron. Verbonden aan de Heer, draagt hij veel vrucht. En u begrijpt wel, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat wanneer ik vanmorgen de vraag stel die bij deze serie hoort, dat ik hem dan met vreugde stel. En dat ik hem met een gespannen verwachting stel. Als ik zeg, mag ik nou eens vragen, broeders en zusters, jongelui, wordt in dat beeld van Jozefs leven ons portret getekend? Is dat ons leven? Is daarin iets zichtbaar van Psalm 1? Van Johannes 15? Van die boom en van die rank die vrucht dragen? Groeit in ons leven de vrucht van het werk van de Heer? En dat is een hele ernstige vraag, gemeente, die juist op de laatste zondag van het jaar met alle klem naar ons toe komt. Vandaar dat ik voor de behandeling van deze zoon op deze morgen heb gekozen. Want u moet het goed zien, gemeente, Jozef is niet zomaar eentje van de 12. Jozef draagt het eerstgeboorterecht, dat wil zeggen in hem komt niet een gestalte van het volk van God openbaar. Nee, in Jozef openbaart zich dat hele levende volk van God. Ieder van Gods levende kinderen zal in zijn eigen leven iets terug moeten vinden van dat leven van Jozef. Want wat Jozef kenmerkt, dat kenmerkt al Gods volk, gemeente. Ze dragen vrucht. Want wie in Christus Jezus is, die draagt vrucht. De een meer en de ander minder. Maar niemand is onvruchtbaar. Hoe zit dat met ons, broeders en zusters, jonge mensen? De hemelse landman komt vanmorgen in dit deel van zijn wijngaard op bezoek. Hij heeft er alle recht en reden toe, het is immers de laatste zondag van het jaar. 52 zondagen lang is de fontein van heil door Gods genade en onder de bediening van de Heilige Geest hier ontsloten. Om voedsel te geven, om te laven, om vruchtbaar te maken. En ik kom zoeken naar vrucht. Of die hemelse landman weet wel, de een die blijft wat laag bij de grond en draagt niet zoveel vrucht. Je moet goed zoeken. De ander groeit hoog op en vertoont overvloedige vrucht. Als er maar vrucht is van zijn werk, als we maar niet nutteloos de aarde beslaan. Ziet u hem rondwandelen in de geest vanmorgen hier in de kerk? Hij blijft staan bij die oude broeders en zusters, die al zo lang hun plaats in het midden van de gemeente mogen innemen. Hij blijft staan bij jou, mijn jongen en meisje, voor wie het leven in feite nog moet beginnen. Hij blijft staan bij ons allemaal. Bij die trouwe kerkganger die geen zondag hoefde over te slaan. En bij diegene die dacht, het is de laatste zondag, ik moet er toch vanmorgen maar weer een keertje in zitten. En hij zegt, zie, ik kom zoeken naar de vrucht van mijn werk in je leven. Wat zal hij vinden, broeders en zusters? Jongens en meisjes, kinderen. Zal hij, wanneer hij bij u staat en naar uw leven ziet, u prijzen, zoals hij Jozef prees en zeggen, dit is een vruchtbare boom? Of zal vanmorgen zijn geduld in u en in jouw leven ten einde raken, zodat hij zegt tegen de tuinman, zie, ik kom nu zoveel jaren zoeken de vrucht van deze boom, en ik vind ze niet, hou hem uit, waartoe beslaat hij langer onnuttelijk de aarde, werf hem in het vuur, de genadetijd is voorbij. Nou zeg dat eens gemeen. Wat denkt u dat de hemelse landman zal zeggen wanneer hij daar voor u staat vanmorgen en u recht in de ogen en in het hart kijkt en uw leven overziet? Dragen wij vrucht? Kan de Heere eer met ons inleggen? Vertoont ons leven de gestalte van Jozef die zijn licht liet schijnen onder de mensen, zodat ze zijn goede werken zagen en zijn Vader in de hemel verheerlijkten? Is er in ons leven plaats voor dat dagelijkse gebed? Laat me in u blijven, groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf gewijd. O, dat zijn toch zulke belangrijke vragen, gemeente. Want het al of niet vrucht dragen in dit leven is beslissend voor de eeuwigheid, want aan de vruchten wordt de boom gekend, aan de vruchten wordt Gods volk gekend, en elke boom die geen goede vrucht draagt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Het is de Heere te doen om de vruchtgemeente, want daarin openbaart zich zijn werk in het leven van zondaren. Trouwens, dat wist u ook al heel lang, want onze catechismus zegt, het is onmogelijk dat degenen die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Hebben we dat wel door, gemeente? Och, wij vragen onder ons zo vaak naar de kenmerken van het werk van de Heere in ons leven. En nu is dit het ene kenmerk, zegt ons de Schriften. Aan de vruchten zult gij ze kennen. En dan behoeven we het niet ver te zoeken. En dan behoeven we het niet diep te zoeken, gemeente. Maar dan mogen we vanmorgen, als we tenminste niet wijzer willen zijn dan God, bij onze tekst blijven. En bij Jozef blijven. En op zijn levensopenbaring letten. En ontdekken, dat is het dus blijkbaar. Een leven dat de Heere vreest. angst voor de zonde, omdat ze God bedroeft in aanzien bij zijn baas. Ja, dat hele simpele, dat hoort er ook bij. Liefde tot zijn vijanden, wijsheid in de grote levensvragen, betrouwbaar in de ogen van een ander, tot zegen voor de kerk en voor de wereld. De Heer nou vanmorgen komt gemeen. Kan hij die vruchten dan van onze leven boom plukken? Zijn wij een instrument in Gods hand waardoor de Heer een ander kan redden van verderf en van ondergang? Zeggen wij, ach, die is toch niet van de kerk, die schrijven we maar af. Zijn wij betrouwbaar? De vraag die ik vanmorgen misschien wel allereerst aan ons als ambtsdragers moet stellen, broeder. Zijn wij betrouwbaar? Hebben we het vertrouwen van de gemeente? En zijn we te vertrouwen zodat iemand ons wat vertrouwelijk kan meedelen? Zonder dat hij weet, ik kan het net zo goed meteen in de visafslag laten omroepen, als ik het aan die broeder of aan die zuster vertel. Herkent men in ons ranken aan de wijnstok Christus, die de vrucht dragen van liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid, zelfbeheersing? Hoe ziet de wereld ons gemeente? Als die wereld ons smaadt, is het dan om Christus wil dat ze ons smaden? Zoals de vrouw van Potifar ten slotte Jozef smaadde, maar dat was om Christus wil, om Gods naam. Of heeft de wereld alle reden om ons te smaden, om ons eigen optreden? Dan proberen we ons dan achter onze godsdienst te verschuilen. Maar dat heeft geen enkele recht en geen enkele reden. Wordt in ons die wijsheid gevonden die zijn wortel heeft in de waarachtige vrezen des Heeren? Is onze werkgever blij met ons? Zoals Potifar blij was met die jonge slaaf uit het land der Hebreeën, die zijn bedrijf beheerde met zorg en met liefde, omdat hij een godvrezende jongen was. Vallen wij op, gemeente, door onze handel en wandel en dan in de goede zin natuurlijk, zoals Jozef opviel, in de gunstige zin van het woord en in het huis van Potifar, waar hij al spoedig de leiding kreeg, en in de gevangenis waar hij bedienen mocht, en tenslotte aan het hof van de farao, waar de machtigste man van de wereld in die dagen zei, die man, die moet ik erbij hebben, want met die man erbij, dan gaat het goed. Kijkt u daar wel eens naar, broeder Schippers. Als u in deze weken bezig bent om nieuwe mensen te huren. Dat u zegt, dan moeten we mensen hebben die de Heere prezen, want daar ga je op aan. Zitten er onder ons die om die reden gekozen worden om in een bedrijf mee te werken? Omdat ze zeggen, dat is er eentje die de Heere preekt. En die zegt het niet alleen, maar je merkt het in zijn leven en daarom heb je wat aan. Dat zijn mensen van het soort die je moet hebben, want dan gaat het goed. Misschien niet altijd financieel goed, maar dan gaat het geestelijk goed. Is dat zo gemeen? En wat ik natuurlijk heb over onze kotters, dat kan ik net zo goed hebben over onze filetbedrijf. En over wat er verder aan bedrijven op Urk is. Is dat zo? Ze jou graag willen hebben, meisje. Omdat ze zeggen, dat is een kind dat de Heere vreest. Of zeggen ze, nou, die snijdt goed. En die taal die ze dan verder eruit slaat, die nemen we maar op de kop toe. Hoe zit het, gemeente? Vraag voor de laatste zondag van het oude jaar, is niet waar? En die vragen worden gesteld, gemeente, omdat ik me vaak zoveel zorgen kan maken. Zoveel zorgen over de gang van zaken onder ons. Zorgen over de mentaliteit van toch heel wat jongeren onder ons. Waarbij ik wel eens het gevoel krijg dat er een gedachtegang in onze samenleving is. Nou ja, als je jong bent, dan moet je je maar een poosje uitleven. En dan raas je maar wat over de aardbodem heen. En of je dan hier wat zondigt en daar wat aanknoeit, dat geeft allemaal niks. Dus die jongen straks getrouwd is, dan komt het wel weer op zijn pootjes terecht. Waar leest u dat in de schriften, gemeente? Vader en moeders die eigenlijk er zo over denkt, jonge mens. Waar lees je dat in de schrift? Het is dit jaar op erg goed gegaan, zeggen we dan. Maar hoeveel zijn er al niet in de loop van de jaren die aan de leeftijd van de volwassenen niet toe zijn gekomen? En dan zegt de Heer, en die dacht, die was nog jong, die moest zich uitleven. Zegt de Heer, hoe komt dat nou dat jij niet bent zoals Jozef? Die de Heere vreest? Hoe komt dat nou? Zeg, ja. We zeggen, als je jong bent, dan moet je je wat uit kunnen leven. Alsof dat leven is in plaats van de vrezen des Heeren. En dan moet het later soms worden goed gemaakt op allerlei extreme manieren. Alsof we boete moeten doen voor ons leven dat we in onze jeugd verknoeid hebben. Ik kan me zoveel zorgen maken, gemeente. Dat er onder ons mensen zijn die zich wel druk maken over de vorm, maar kennelijk niet over de vrucht. Dat ik mensen tegenkom die zich wel druk maken over hun ziel en over hun zaligheid. Maar die niet zoeken voor te brengen de vruchten van geloof en bekering. Die niet zoeken een leven uit Christus. Mensen die meer lijken op een kerstboom dan op een vruchtboom. En dat is toch zo erg, gemeente, want dan bedriegen we onszelf. Want we kunnen aan de buitenkant allerlei mooie en degelijke en rechtzinnige vruchten proberen te hangen. Maar God zoekt de vrucht die we dragen. En als die vrucht er niet is, die vrucht waarvan Paulus zegt, liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, langmoedigheid, zelfbeheersing. Dan gaan we verloren. Dan sieren we ons nog zo mooi en zo degelijk op, dan gaan we verloren, gemeente. Ik zou zo graag willen dat we daar eens wat meer bekommerd over zijn. Jozef, een boom die op zijn tijd met vruchten is beladen, omdat hij het leven zoekt bij de Heere, de bron van het leven. Dat is het beeld van Gods rechtvaardige volk, dat wandelt op de smalle weg ten leven. Maar we moeten verder, gemeente, want er is van Jozef zo geweldig veel te zeggen, dat we daar eigenlijk maar amper aan mee klaar kunnen komen in één preek. Er is wel een hele serie over te houden. Maar als we het vanmorgen moeten samenvatten vanuit deze tekst, dan moeten we verder. En dan ontdekken we dat in Jacob's zegen het beeld zich heel snel gaat wisselen. Ook Jozef herinnert de stervende aartsvader aan het verleden. En het is alsof zijn oog verdonkert. En alsof er nog een beschuldiging doorklinkt in zijn stem. Als hij zegt, de schutters hebben hem bitterheid aangedaan. Hem beschoten en hem gehaat. Dan ziet Jacob Jozef ineens weer voor zich. Zoals zijn leven aan alle kanten bedreigd is geworden. Het is precies alsof ze aan alle kanten in de hinderlagen hebben gelegen. Op de loer om Jozef te doden. En zo deze stam die herinnerde aan de roeping van God om vrucht te dragen. Om die weg te doen uit Israël. De boogschutters, ja, die jongens en meisjes in de kerk moeten we vanmorgen maar even een beetje helpen. Wie zijn dat jongens en meisjes, die boogschutters, die het leven van Jozef zo moeilijk hebben gemaakt? Precies, dat waren die broers die hem in de put wierpen en die hem vervolgens als slaaf verkochten naar Egypte. En oh, wat was dat een beproeving voor Jozef geweest, zijn vrijheid kwijt, zijn familie kwijt. Als jongen van 17 jaar, helemaal overgeleverd aan vreemden die je vijanden zijn. Wat een zware slagen heeft hij te verwerken gekregen. Maar Jozef was staande gebleven in de put en onder de slagen. En zijn leven had het laten zien. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. En toen was de volgende schutter aangetreden. En wie was dat, jongens en meisjes? Precies, dat was die vrouw van Potifar, weet je wel. En die had weer hele andere pijlen op de boog. Die had de pijlen van de verleiding op de boog. En telkens was ze bij Jozef gekomen met de mooie praatjes. Om Jozef te bewegen om met haar naar bed te gaan. En zo Potifar te bedriegen. En misschien was dat wel de gevaarlijkste pijl geweest. waardoor Jozef getroffen werd, moet je je voorstellen. Een jonge kerel die toen misschien een jaar of 20 inmiddels is geweest. Een gezonde jonge kerel en dan in zulke omstandigheden, met zo'n positie. En wat zou het goed te begrijpen zijn geweest, wanneer Jozef op een gegeven ogenblik toe had gegeven en gevallen was in deze strik. Maar Jozef bleef staande, mensen. En Jozef zei, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij ging liever met God de gevangenis in, dan dat hij zonder God het pad van de zonde opging. Met de Heere, ja, dat was het voor Jozef helemaal. Zijn leven, zo jong als het nog was, beleden. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog, op aarde nevens u toch lust? En dat van die God, die hem dan maar naar die put liet werken. En die hem maar in de slavernij liet. En die hem maar niet verlost. Van die weg die steeds verder de diepte inging. En toen kwam de derde aanval van de boogschutters. En weten jullie wie dat was, jongens en meisjes? Dat was die schenker, weet je wel, in de gevangenis. Toen die man hem vergat en Jozef volle 2 jaar als een vergetene in de gevangenis zat. En misschien is dat wel het allerergste wat een mens kan overkomen. Vergeten te worden. Dat er niemand meer is die naar je omkijkt. Het gevoel te hebben dat je door alle mensen in de steek bent gelaten. Ze denken niet meer aan je. Ze vragen niet meer naar je. En misschien dat iemand zich op deze laatste zondag van het jaar, dat er even tussendoor dan maar gemeente, zich ineens herinnert. Oh ja, er is er nog eentje die eigenlijk op me zit te wachten. Er is er nog eentje waar ik naar om moet zien. En dan moet je niet zeggen volgend jaar maar dan moet je er vandaag nog naartoe. Dan kan het verschrikkelijkste zijn als een mens moet zeggen, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. 2 volle jaren een vergetene. Wat dacht u? Zou die Jozef nooit eens een keer bij zichzelf gedacht hebben in die 2 jaren? De Heere heeft me ook vergeten. De Heere heeft me ook verlaten. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Nee, dan heeft een mens het niet breed, gemeente. Dan heeft een mens het benauwd. Wat kan het dan donker zijn? Vergeten. Wat een zware beproeving, gemeente. Oh, het is altijd weer een raadsel waarom Jozef, waarom nou juist het vrome volk van God er in dit leven soms zo heel diep door moet, zo'n zware weg moet gaan. En tegelijkertijd is het een raadsel waarom zo'n jonge kerel 13 jaar lang staande kan blijven te midden van die beproevingen. Maar dan valt er vanuit onze tekst licht over dat leven van Jozef. Want waarom is hij staande gebleven, zegt onze tekst. Hij is gesterkt door de machtige Jacobs. De steenrots Israëls was zijn herder en zijn leidsman. Want zo zullen we dat 24e vers moeten vertalen, gemeente. Dat daar de Heere wordt bedoeld als een herder en als een steenrots. De Heere was met hem. Dat lezen we telkens weer in de geschiedenis van Jozef. En dan kan het, gemeente, dan kan een mens tegen een stootje. Dan zijn de beproevingen niet te zwaar, ook al is de weg helemaal donker. Dan is de Heere nabij. Waarom moest Jozef deze weg gaan? Ook dat zegt onze tekst, gemeente. In die weg moest Jozef worden tot die vruchtbare boom die op zijn tijd met vruchten is beladen. O zeker, er is in het leven van Jozef ook menselijke schuld. Schuld van Jacob die hem verwende. Schuld van zijn broers die van hem af wilden. Schuld van die vrouw van Potifar en van die schenker die hem vergat. Door dat alles heen, gemeente, loopt in de geschiedenis van Jozef de rode draad van de leiding van God. Die alles ten goede heeft gedacht. Die het kwade heeft gebruikt om de vrucht van zijn werk in Jozefs leven te laten rijpen en groeien. En dat heeft Jozef van tevoren niet allemaal gezien, gemeen. Dat heeft hij niet gezien toen hij in de put zat en toen hij uit het huis van Potifar werd weggesleept naar de gevangenis. Maar hij heeft het wel geleerd achteraf. Toen hij Gods weg in zijn leven tegenover zijn broers mocht omschrijven en het mocht beleiden. God heeft het kwade in mijn leven ten goede gedacht. Ja, het was goed, zegt Jozef. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dan mogen we vanmorgen zeggen, gemeente, wat zit er een geweldig stuk geestelijk onderwijs in de geschiedenis van Jozef voor het leven des geloofs. Wat een bemoedigend voorbeeld is die Jozef voor ieder gelovige wiens weg door de diepte gaat. Want in de eerste plaats, gemeente, hier kun je zien dat de Almachtige je herder en geleider is. En dat je dan toch in de put kunt raken. En dat je dan toch in de gevangenis kunt komen. En dat je dan toch in verzoeking kunt worden gebracht en een vergetene kunt zijn. Dat is de spanning van het geloofsleven, gemeente. Dat je op een gegeven ogenblik kunt zeggen, Heere mijn steenrots. En dat je tegelijkertijd erachteraan roept, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? En o, wat kan het dan bang worden, gemeente, als dan de boogschutters van de Satan op je afkomen met hun venijnige vragen, waar is nu die God van je? God heeft je in de steek gelaten, God wil niks meer met je van doen hebben. En de omstandigheden, zeggen ze, hebben nog gelijk ook, want er verandert maar niks, week na week, bij Jozef jaar na jaar. Ziet u het nou, beproefd dit, en door het leven geslagen, broeder en zuster, aan het eind van 1984, ziet u het verdrukte, door stormweder voortgedrevene, ongetroost. De Heere was met Jozef, toch met Jozef. En hij mocht het zingen zoals Joost van de Vondel het in zijn berijming van Psalm 23 heeft gezongen. De Almachtige is mijn herder en geleide. Wat is het dat mij schort als wierf ik om in nare en donkere dalen beschaduwd door de dood. Nog vreest mijn hart geen ongeluk nog kwalen. Hij blijft mij bij in nood door de handen van de machtige Jacobs. Daar de herder Israëls zijn steenrots en zijn leidsman was. Hij leidt zijn volk, ook door de diep. Ook daar waar geen wegen zijn. Ook daar waar Gods weg loopt door de zee en Gods pad in grote wateren. Waar zijn voetstappen niet worden gekend. Hij leidt, want hij is de herder Israëls. En zijn hand is er, ook al zie ik die hand niet en al voel ik die hand niet. En al laat hij het dan toe dat de boogschutters mij belagen. Hij kent de grenzen. En hij laat niet toe dat ik boven vermogen verzocht word. Ja, zegt iemand, maar waarom doet de Heere dat nou in het leven van zijn volk? Waarom maakt de Heere het zijn volk dan soms zo moeilijk? Dat leert mij Jozefs levensgang ook, gemeente. Gaat de Heere in het leven van dat volk waar hij mee begonnen is om de vrucht? Die boom die moet vrucht gaan dragen. En daarom kan de boom de stormen niet missen. Want onder de kracht van de stormen slaat hij zijn wortels des te dieper in de grond. En daarom kan die boom het snoeimes niet missen. Omdat de takken moeten worden gesnoeid en gereinigd opdat ze meer vrucht gaan dragen. Een mens die de Heere door een levend geloof is ingelijfd, gemeente, die kan niet buiten die beproevingen. Want daardoor loutert en sterkt de Heere het geloof, opdat het geloof des te meer naar hem uitgaat en des te meer in verbondenheid aan hem zoekt te leven. Kind des Heeren in ons midden, vindt u iets van dat goddelijke onderwijs, van die hemelse zorg in je eigen leven terug? Die weg door de diepte die je moest gaan in het afgelopen jaar, die slagen die je te verwerken kreeg, die geliefden die je moest missen in dit jaar dat bijna voorbij was. Hebben ze niet wat gedaan in je leven? Heeft het je niet tot de Heere gebracht en dichter bij de Heere gebracht? Heb je niet juist in die weg ervaren dat er een God is die tot je sprak? En dat er een God is die er voor u en voor jou wilde zijn? Zitten er hier vanmorgen die net als Jozef achteraf zeggen, ik zou achteraf gezien die tijd niet hebben willen missen, hoe moeilijk het ook was, want ik heb wat van de Heere geleerd. En de Heere heeft daardoor in mijn leven gesproken. En aan de ene kant is er wel het verdriet en de rouw op deze laatste zondag. Maar aan de andere kant is er iets van die verwondering, dat er een God is die dwars door alles heen aan mij vroeg en die zei, ik wil niet dat je zielen sterft, maar leeft. En toen die verleiding tot de zonde zo sterk op je afkwam. Och, toen heb je misschien ook wel eens een keer gezucht, Heere, waarom is de zonde toch zo sterk? En waarom ben ik er nou elke keer zo gevoelig voor? Maar heeft de worsteling tegen die zonde je niet dichter bij de Heere gebracht? Je niet meer aan de Heere verbonden? Omdat je het ervoer dat je zonder de kracht van de Heilige Geest niet één ogenblik kan staande blijven in de strijd tegen de zonde. En dat je juist daardoor ook hebt gezien dat in die God de waarachtige levensrijkdom ligt. En dat je zegt, het zoete van de verboden vrucht, dat is maar voor een ogenblik. En de nasmaak die is zo verschrikkelijk wrang. Maar in de Heere en in het leven met hem, daar ligt rijkdom, daar ligt eeuwige zoetheid, daar ligt eeuwig goud in opgesloten. En toen u een vergetene was voor de mens, is het toen nog niet veel duidelijker voor u geworden wie de Heere voor u was en in uw leven betekent. En dat u de Heere niet kunt missen, omdat u alles mist wanneer u zijn nabijheid ontbeert. Zitten er vanmorgen die zeggen, dominee, het is waar, we zijn rijker geworden in een periode van beproeving en van aanvechting. Hoe moeilijk het ook was en hoe moeilijk het vandaag nog is, heb je het leren beleiden. Als ik dat ene maar weet, dat hier mijn weg door u, Heer, wordt geleid en dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u brengt. Hebt u het ontdekt dat de machtige Jacobs een steenrots is waar een mens op kan staan? En hij zakt er nooit doorheen. Dat die machtige Jacob zijn herder is. En wie zich door hem laat leiden, die wordt nooit beschaamd. O, nou ga ik het begrijpen, gemeente, wat die apostel bedoelt. Als hij schrijft, acht het voor louter vreugde, mijn broeders, wanneer ge in velerlei verzoekingen valt. Want de uitwerking, de vrucht daarvan, die is zo rijk. Het brengt je dicht bij de Heer, bij het leven dat er is in hem. En mag ik nou eens vragen, is dat nou inderdaad ook uw begeerte, broeders en zusters? En heb jij daar nou ook belang bij gekregen, misschien dit jaar voor het eerst, mijn jongen en meisje? Want je nog een keer, je moet niet vergeten, Jozef heeft dit alles meegemaakt tussen zijn 17e en zijn 30e jaar. Het is zo'n zegen als de Heer je jong vormt. En als je je jong vruchtbaar maakt, is het onze begeerte. Zeggen we vanmorgen diep in ons hart. Heere, als het u daarom begonnen is, als het nu u om te doen is dat ik tot u word getrokken en aan u word verbonden, ga dan uw gang maken. Laat dan de stormen maar komen. En neem dan het snoeimes maar ter hand. Als ik maar mag staan op die rots, en als ik maar mag weten van die hand die me vasthoudt. Als ik maar een rank mag zijn aan de wijnstok. Als mijn leven maar vrucht mag dragen voor u. Kijk, dat is nou het waarachtige volk van God. Dat volk dat zegt, Heer, ik hoef echt geen gemakkelijk leven. En ik hoef geen leven dat op rolletjes gaat. En u hoeft al mijn wensen niet te vervullen, hoe graag ik het op zichzelf ook zou willen. Maar als mijn leven maar vruchtbaar mag zijn. En als in mijn leven maar rijpt de vrucht van uw werk, zodat u aan uw eer komt in mijn leven. Kijk, en dat volk, gemeente, dat is dan ook een gezegend volk. Want straks komt Jozef in Kanaan. En dan ontvangt juist deze geslagene en beproefde een dubbel erfdeel. Dan mogen de twee stammen van Ephraim en Manasse, die uit Jozef zijn voortgekomen, een groot deel van dat beloofde land dat overvloeit van melk en honing, in bezit nemen als hun erfdeel. En dan lees ik vervolgens, want dan moet ik een paar grote stappen maken, de openbaring. En ik ontdek ook uit Jozef gaan er binnen in de stad die fundamenten heeft. Maar het zijn er uit Jozef geen 12.000, zoals uit elk van de andere stam. Maar het zijn er 24.000. Jozef mag de open plaats van dan die wegvalt zelfs innemen. Jozef de gelouterde ontvangt van de hand des Heren. Dubbel. Zo zorgt de Heere voor zijn volk, gemeente. Nee, niet omdat dat volk vrucht draagt. Niet omdat dat volk gelouterd en beproefd is, want daar zit niks verdienstelijks in. Dat heeft Jozef ook heel goed begrepen in zijn leven. De zegeningen van de Heere vloeien hem toe vanuit Juda en vanuit de Messias die uit Juda geboren wordt. En daarom wil Jozef ook niet begraven worden in Egypte waar hij zelf koning is. Maar wil hij begraven worden in Kanaan. Waar Juda straks koning zal worden. De zegening des Heren komt ook voor Jozef. Via Juda. En of dat ook al wel eens weer moeilijk voor ze geweest. Juist de stammen van Jozef hebben zich later het sterkst verzet soms. Tegen die koning uit het huis van Juda. Juist die van Efraïm en van Manasse hebben het hardst geschreeuwd. We hebben geen deel aan het huis van Juda en van David. We zullen zelf wel een koning aanstellen. De Heer heeft dat Jozef dikwijls moeten slaan. En heeft dat Jozef nog alles hard moeten aanpakken voordat het ging buigen. En zich voegde naar Gods bestel. Want velen hebben het geleerd. God zegent ons in de grote zoon van Juda. Jezus Christus. Onze zaligheid ligt in hem, die zaligmaker, die uit Bethlehem in Juda is. Kijk, en als we dat gaan ontdekken, gemeente, dan worden we klein, ook als Gods werk in ons leven openbaar komt. Dan verwachten we de zegen ook na ontvangen genade, niet van iets van onszelf. Dan verwachten die alleen van de Heere Jezus Christus. En we blijven met ootmoedigheid bekleed, ook onder de zegenende hand van de Heere. En we zeggen het met Jozef uit hem. Door hem en tot hem zijn alle dingen. Al ons heil. Al onze verwachting. En daarom zegt Jozef als ik moet sterven, Heere. Niet in Egypte waar ik zelf koning mag zijn. Maar laat ik begraven worden in Kanaan waar Jezus Christus koning is. Opdat wanneer hij verschijnt ik mijn kroon mag nemen. Die u uit genade op mijn hoofd hebt gezet. Om die kroon te werpen aan de voet van Juda's koning. De leeuw die een lam is. Want zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof zij de Heere der Heren. Amen. Wat een zegen dat juist in Jozef uw volk openbaar komt. En dat juist in Jozef schittert uw werk. Dat vrucht doet dragen uit u. Barmhartige God. Doe ons leed van wat u doet. Laat het ons daarom begonnen zijn. Heer, dat ik vrucht mogen dragen. Tot eer van uw naam. Laten we ons leven in dat licht mogen overzien van het afgelopen jaar. Laten we staande voor uw aangezicht ons mogen afvragen. Als die hemelse landman komt en zoekt naar vrucht, zal hij ze dan vinden? En als dan het antwoord vaak zo teleurstellend zal zijn. Teleurstellend vooral dan ook voor onszelf. Och, doe het ons bij u zoeken. Dat we zeggen, Heere,
Doe ons zijn een vruchtbare rand. Plant ons maar vast in die grond vlak bij de bron. Doe ons leven uit U. Uit de grote Heer Jezus Christus. Opdat we U mogen toebehoren. Hier tot een zegen mogen zijn. En straks voor eeuwig mogen bloeden. Voor Uw aangezicht. In het nieuw Jeruzalem. Uit genade. Amen. Onze schatting is Psalm 73 vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, de 13e vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u aan. Amen.
Thank you.
Ik begrijp, gemeente, dat u deze psalm aan het eind zingt vanwege het feit dat ik mocht bedanken voor het beroep. Ik kon zelf van harte meezingen, omdat ik het als een zegen van de Heere ervaar dat de Heer het ons geeft dat ook na 8 jaar u als gemeente nog blij bent met het feit dat ik blijf. En dat ik het voor mijzelf geen zware last vind om in uw midden door te mogen gaan met dat werk. Dat uiteindelijk tot zijn centrale inhoud heeft, wat ik denk dat broeder Ruit in die psalm uitgekozen heeft, wat in die psalm 68 wordt gezegd, die God is ons een God van volkomen zaligheid. Niets anders dan dat alleen maar altijd weer in alle toonaarden u te zeggen en te verkondigen. Dat is de begeerte van mijn hart. De Heere geeft dat dat mag gebeuren, met de kracht van de geest, tot zegen voor u, en tot vrucht dragen voor zijn aangezicht. Hartelijk bedankt voor alle meeleven en alle meebidden, ook in de afgelopen periode.